Zo, vrienden. U rust nu de treurige taak om de avond interessant te maken. Maar wel door middel van uw vragen, waarbij de schriftelijk gestelde natuurlijk voorgaan. En dan zou ik graag maar meteen met nummer 1 beginnen.
Het wonder van Findhorn is u natuurlijk bekend. Wat op planten van toepassing is, moet zeker met dieren mogelijk zijn. Wij willen volgend jaar dit met een grote groep mensen gaan proberen in een land achter het ijzeren gordijn. Wij denken en hopen dat dit zal lukken. Kunt u ons nog een goede raad geven?
Vergist u zich niet tussen de mensen en de dieren in die gebieden. Maar onthoud u één ding. Wanneer u ten aanzien van de dieren dit wilt proberen, lijkt het me heel erg goed wanneer u dit doet in een volledige aanvaarding van het milieu, inclusief eventueel de machten die er spelen, ofschoon u misschien het niet met alles wat zij zeggen eens zult zijn. Aanvaard alles en ga vanuit dat aanvaarden met een diep gevoel van verbondenheid verder. En dan zult u met verbazing zien dat er heel goede resultaten te behalen zijn. En wat meer is, dat u daardoor zelfs de samenhang in bepaalde gebieden, zij het tijdelijk, kunt beïnvloeden. Zodat u ook nog enigszins rekening moet houden met de ecologische omstandigheden van het gebied waarin u werkt. Is dit voldoende? Kennelijk wel. Volgende vraag.
Speelt empathie ook een rol bij de schooljuf, de schoolmeester, de leraar en de professor?
En bij professoren schijnt het zeldener voor te komen. Maar inderdaad, een onderwijzer die de kinderen aanvaardt zoals ze zijn en hen dus een grote mate van, zeg maar, echt gevoelde genegenheid tegemoet brengt, zal gemakkelijker leerstof overdragen. Hij zal misschien uiterlijk wat minder orde hebben, maar hij krijgt een uitstekende medewerking wanneer die orde werkelijk nodig is. Hij krijgt dus inderdaad een verbetering van zijn omstandigheden. Hetzelfde heb je met leraren in de wat hogere scholen. Wanneer je daar te maken krijgt met bijvoorbeeld een Latinist die werkelijk liefde heeft voor zijn leerlingen en zich verbonden voelt met het Latijn en de historie van Rome, al wat ermee samenhangt, dan zult u met verbazing zien dat dergelijke klassen betere Latinisten voortbrengen. Er is dus inderdaad op dit terrein empathisch gezien heel wat aan de hand. Alleen wordt het maar zelden beseft. Voldoende?
Kunt u verklaren hoe de Filipijnse genezers via de empathie ziekten kunnen genezen? U sprak van vergruizing van negatieve krachten in het lichaam. Wat is precies het verloop van het genezingsproces?
Ja, wanneer goed wordt gewerkt, en dan hebben we het hier over de speciale Filipijnse benadering, dan moet de genezer zichzelf concentreren en zich voor zijn eigen denken met bepaalde natuurkrachten verbonden weten. Dan begint een suggestief proces waarbij je in feite de patiënt hypnotiseert. En ik zeg, er worden soms wel eens rare dingen gedaan, bijvoorbeeld kippen in gewand ergens uit de voorschijn goochelen te laten zien dat je een gezwel of zo eruit hebt gehaald. Maar wat in feite gebeurt is dit. Cellen hebben een eigen samenhang. Die samenhang kan verbroken worden. En ja, dat is eigenlijk een biochemisch proces, maar laten we het zo zeggen, wanneer bepaalde stoffen, soms zijn het zuren, soms zijn het eiwitpartikelen, soms weer andere, zich op een bepaalde manier in de cel kunnen groeperen om de kern, dan ontstaat een uiteenvallen van die kern. Hetzelfde gaat ook ten aanzien van bepaalde viri. Wanneer je de structuur van die virussen kent, dan is het heel vaak mogelijk daar hele kleine subdeeltjes op aan te zetten van een bepaalde structuur. En dan blijkt dat het virus zijn eigen structuur niet meer kan handhaven, of althans niet meer agressief kan worden. Wanneer het dus een gezwel is en je valt de cellen in hun vermogen tot zich delen aan, dan heb je al een stilstand bereikt. Wanneer je bovendien in staat bent een aantal cellen energie te geven, meestal omringende weefsels, die nog net niet aangetast zijn, en gelijktijdig het celverval te bevorderen, door eigenlijk met je gedachten die processen die nodig zijn op gang te brengen, verder is het niet, dan kan zo'n gezwel uiteenvallen, en in zijn uiteenvallen bovendien de mogelijkheid om aansteking of wilde ontwikkelingen en beschadiging in een andere cel te veroorzaken ontnemen. Dan verdwijnt het gezwel dus in feite. Het wordt gewoon door het lichaam opgenomen en als afvalstof verwerkt. En op een soort gelijke manier, enigszins anders, kun je dus bijvoorbeeld, dat is eigenlijk bijna telekinese, in een niersteen, een galsteen, een soort vibratie doen ontstaan, waardoor deze begint te splinteren. En dat kan dan even een pijnlijk proces zijn, maar het gaat verder. Wat overblijft is gruis. En als dat gruis fijn genoeg is, dan kan het ook langs natuurlijke weg zonder meer verdwijnen. Voldoende?
Niet helemaal. Is het nodig dat die arts, die Filipijn in dit geval, een celbiologische kennis heeft? Moet hij weten wat er
nee.
gaat gebeuren?
Dat weet zijn lichaam. Dat is juist het leuke van het geval. Hier hebben we te maken met empathie. Er is een kennis van uw eigen lichaam. Wanneer die wordt aangevoeld, is het daardoor mogelijk zonder wetenschap toch op de juiste wijze te manipuleren, te reageren. En bij de Filipijnse artsen is er dan een zeker ritueel en een zekere manipulatie bij, die eigenlijk niet noodzakelijk zou zijn, maar die door de suggestie en de emoties bij de patiënt opgewekt, het feitelijke genezingsproces wel vereenvoudigt. Tot uw dienst.
Zijn de wonderen die de face healers in Amerika verrichten, zoals het doen opstaan van invaliden tijdens een massabijeenkomst, ook blijvend of alleen tijdelijk?
Dat ligt aan de toestand van de patiënt voordat hij binnengereden werd. Sommigen komen dus vanuit hun auto naar de rolstoel lopen, gaan er dan in zitten. Met andere woorden, bij face healers worden nogal eens wat mensen genezen die niet ziek zijn. En dat geeft dan een enorme geladenheid, een suggestieve werking. En daardoor kunnen dan verdere genezingen ontstaan. Dergelijke genezingen zijn soms blijvend. Maar hierbij is de eigen mentaliteit van de patiënt heel erg beslissend. Er zijn mensen die zeggen, ik wou dat ik er vanaf was, gaan aan dergelijke bijeenkomst, worden inderdaad tijdelijk genezen, maar het genezingsproces zet niet door, omdat door de ziekte een soort macht over anderen werd gehanteerd, en nu blijkt dat die dus zou gaan tanen, en dan wordt men eenvoudig weer ziek. Dus dat komt voor. Maar blijvende genezingen zijn tot stand gebracht. En wie was het ook weer? Was het niet Osborne? Die heeft het hier in Nederland ook nog vertoond. En er bleek dat uit een aantal, ik meen van ongeveer 100 patiënten genezen werden, ongeveer 25. Ongeveer hoor, ik weet het niet precies meer. Van die 25 waren er geloof ik 8 of 9 blijvend genezen. Maar daaronder heel eigenaardige gevallen. Een van vergevorderde artritis. Een kinderverlamming. En ook nog een zenuwverlamming. Werden in ieder geval blijvend genezen. U kunt het eventueel aan de analen nagaan. Ik meen dat het door de parapsychologen voldoende is vastgelegd toen. En dan hebt u een vergelijkbaar beeld. En dan kunt u dus controleren dat dergelijke dingen niet altijd blijvend zijn. Maar dat er wel blijvende genezingen uit voortkomen. Voldoende?
Een tijd heeft een intensief emotioneel contact tussen mensen bestaan, maar later plotseling verbroken. Dan zijn er twee vragen. Heeft dit psychische gevolgen voor de betrokkenen? Welke? Wat gebeurt er op auraal gebied? De aura's dus.
Ja, dat is zonder meer niet te zeggen, omdat elke mens een afzonderlijke persoonlijkheid is en andere kwaliteiten bezit. Maar zeer algemeen zou je kunnen zeggen dat de verbreking van het contact en de aard waarop de verbreking plaatsvond een emotionele verandering teweeg kan brengen, waardoor een verdere afstemming niet mogelijk is, of wat ook voorkomt, waardoor de eens als positief ervaren emotie nu negatief wordt geduid. Liefde en haat zijn verschijnselen van dezelfde emotie, maar met een andere duiding. Dan zeg je verder, wat zijn de gevolgen psychisch? Ja, die kunnen psychisch zijn, maar dat is weer sterk afhankelijk van de mens in kwestie. Kijk, iemand die zich door zo'n verbreking erg gekwetst gevoelt, bijvoorbeeld, of hulpeloos, of op een andere manier geschaad voelt, zal in zelfbeklag gaan verzinken, en dan kan zelfs zoiets een soort monomanie worden. Een ander zegt, nou ja, goed, afgelopen is afgelopen, ik ga verder en ik probeer er wat goeds van te maken, en de psychische gevolgen zijn bijna nul. Er blijven natuurlijk wat herinneringen en misschien een paar ressentimenten hangen, maar dat is ook alles. Voldoende?
Hoe kan ongewenst gevoelsoverdracht ongedaan gemaakt worden, middels zelfsuggestie?
Je kunt het niet ongedaan maken, maar je kunt je over het algemeen wel tegen afschermen. Wanneer je ontdekt dat je tegen je wil in voortdurend bepaalde gevoelens ervaart, waarvoor je geen reden of bron hebt, dan kun je proberen om die gevoelens in jezelf anders te duiden. Dus laten we zeggen, ik voel mij aangetrokken. Ja, zeg, reuze leuk, maar ondertussen word ik misbruikt. Hup, afwijzing. De afwijzing in de emotie verandert dan over het algemeen de afstemming. Daardoor kunnen orale contacten dan niet meer dezelfde beïnvloeding ten gevolge hebben, tenzij u zich laat bewegen tot een terugval in de oude rationalisatie van de emotie. Voldoende?
Is bij een empathische overdracht tussen genezer en patiënt de overdracht op zich voor de patiënt genezend? Het zogenaamd overnemen van ziektes, zo ja, bij welke kwalen?
Het zogenaamd overnemen van ziekte is inderdaad een empathische terugslag. Ze kan meestal pas plaatsvinden na een langdurige oraal contact. En gemeenlijk treden de verschijnselen gespiegeld op. Dus wat bij de patiënt links zit, wordt door de genezer rechts ervaren. Het komt ook wel eens voor dat het volledig gelijk is, maar spiegelbeeldigheid komt het meeste voor. Op zichzelf dus heeft dit geen genezende waarde of betekenis. Moet u goed onthouden. Het heeft dus weinig zin om bewust de kwalende pijnen van een ander over te nemen. Integendeel, u kunt die beter tijdig van u afzetten. Maar uw gevoel van verbondenheid met de patiënt, hoe je dit verder ook uitdrukt, medeleven, naastliefde, geef er maar een naam aan, is altijd in zichzelf al genezend, omdat het een positieve verandering in de gevoelsbeleving van de patiënt teweeg brengt. Daarnaast kan het onder meer die suggestibiliteit verhogen, kan het ervoor zorgen dat zo iemand voor je krachten beter open staat, en ten laatste zal het contact dat ontstaan is de genezende krachten, zelfs zonder dat daar grote kennis voor nodig is, toevoegen aan die plaatsen waar ze het meeste goed doen. Dat is lang niet altijd de plaats waarop de symptomen zich manifesteren. Voldoende?
Een echtpaar die intensief empathisch contact hebben, besluiten harmonisch uit elkaar te gaan. Ze willen ook hun empathisch contact terzijde zetten. Hoe kunnen ze dit het beste doen, beetje bij beetje?
Nee. Wanneer dat empathische contact bestaat en er dus sprake is van een langere tijd gedeeld gevoelsleven, dan is het niet mogelijk om dat zonder meer ongedaan te maken. Je kunt het ook niet stukje bij beetje kun je het afbreken. Je kunt alleen een ander patroon van empathie opbouwen dat sterker is en belangrijker. Op het ogenblik dat je dat doet, wordt het andere verdrongen en in de verdringing verdwijnt het. Je kunt ook niet zeggen ineens of over een langere tijd, maar het verdwijnt wel. Op een gegeven ogenblik is het er eenvoudig niet meer. En dan merk je dat meestal pas. Als u zegt, kun je daar een raad bij geven? Ik kan er geen raad bij geven. Ik kan u alleen zeggen, zolang u gebonden bent aan die oude gevoelswereld, zult u niet geneigd zijn om open te staan tegenover de wereld en de gevoelens die in die wereld bestaan. Probeer dus open te staan voor de gevoelservaringen van die wereld. Voel u met de gehele wereld zo sterk mogelijk verbonden. Daardoor voorkomt u dat u gedomineerd wordt door deze oude empathie. Ik hoop dat voldoende is.
Kun je empathisch contact met anderen zelf tot een bepaald niveau toelaten?
Gevoelens zijn niet rationeel meetbaar. Ze bestaan alleen. Dat wil zeggen dat er geen rationele weg bestaat om ergens een grens te trekken. Je kunt dat hoogstens doen op grond juist van gevoelens die je te sterk vindt. En op dat ogenblik moet je proberen in jezelf andere gevoelens te wekken of in een andere relatie gevoelservaringen te ontvangen en daardoor beperk je dan inderdaad de gevoelsoverdracht die je misschien ontoelaatbaar vond. En je kunt ze dus reguleren door een evenwicht te scheppen tussen een bepaalde gevoelsdeling en andere gevoelsdelingen die direct of vanuit de geest of hoe dan ook voor u een grote rol spelen en innerlijk beleefbaar zijn. Wanneer je innerlijke afstemming verandert, verandert eveneens dus de relatie die je met de buitenwereld hebt.
Maar ook de gevoelens van de personen waar je dat empathische gevoel bij hebt.
Dat is voor die andere persoon moeilijk te zeggen. Omdat een eenmaal in je bestaand gevoel door een soort feedback eigenlijk onbeperkt in stand kan worden gehouden. En sommige mensen doen dat omdat ze zich van die gevoelens afhankelijk voelen. Maar wanneer dus deze mensen normaal reageren, dan verdwijnt het patroon, denkt u aan hetgeen ik voorgaand heb gezegd, op een gegeven ogenblik in de intensiteit van andere belevingen. Het spijt me dat ik er niet meer over kan zeggen.
Er zijn verder geen schriftelijke vragen meer.
Aan u? Oh ja, dat gebeurt heel vaak. Mag ik een paar gemene dingen zeggen, als u het niet erg vindt? De mens is ook emotioneel nogal een gewoontedier. Dat wil zeggen dat hij zich bindt aan bepaalde gevoelens, zelfs wanneer hij weet dat die niet geheel terecht zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet geloven, maar die nog steeds naar de kerk gaan, omdat ze in die kerk een gevoel van zekerheid krijgen, waarvan ze voor zich weten dat het zinloos en niet zinrijk voor hen is. Mensen blijven in een bepaald milieu, ofschoon ze eruit zouden kunnen gaan, uit angst voor de eisen die een nieuw milieu aan hen zou stellen. En zo kun je verder gaan. Heel veel mensen hebben de neiging om een bepaalde binding hoe dan ook aan te gaan, en zich daar een soort beeld van te maken. En nu is het wonderlijke dat ze dus niet meer van dat beeld af willen stappen. En daardoor emoties ondergaan en blijven ondergaan van dezelfde geaardheid, eventueel met deze aantekening, dat ze soms in hun tegendeel kunnen overslaan. Dus dat een absoluut verbonden zijn eigenlijk kan omslaan in een gevoel van afkeer en desondanks betrokken zijn, dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, omdat mensen gewoontedieren zijn, blijven ze dingen doen waarvan ze weten dat het eigenlijk niet juist is. En daar rekenen ze zelfs bij uw stemgedrag op. Bij heel veel andere dingen. Ze rekenen gewoon op dat u niet zult reageren volgens hetgeen u wezenlijk voelt en eventueel ook weet of denkt, maar dat u gewoon zult reageren omdat u altijd zo gereageerd hebt. Al is het maar uit angst dat u iets zou kunnen veroorzaken dat u niet kent en misschien niet aan zou kunnen. Is dat voldoende? Nou.
Mag ik nog wat
vragen? Ja, natuurlijk.
Over iets van papier. Ik heb namelijk wel eens, als je de geest zo lezen houdt, dan denk je over Bijl. En dan denk je, hij zou daar best over kunnen hebben. Daar zou ik een vraag over willen stellen.
Ja.
Maar een paar ogenblikken later.
Nou, dus geen empathie hoor. Nee, dat is gewoon een trucje. Weet u, wij zien u anders dan u ons niet ziet. U ziet het lichaam van een ander. Nou, het hele trucje is dit. Wanneer er een sterk gevormde gedachte ontstaat, dan lees je die af. Is die gedachte op enige manier in te passen in hetgeen je doet, dan probeer je dus zo'n denkbeeld in een lezing te verwerken. Je voorkomt daarmee niet alleen dat er later onnodige vragen worden gesteld, maar je voorkomt ook dat de mensen zich er niet bij betrokken gevoelen. Dus op deze wijze heb je eigenlijk twee vliegen met één klap geslagen. Hè? En dat is een techniek die we heel vaak toepassen. Maar niet altijd, want er kunnen ook vragen of denkbeelden zijn die ons inziens helemaal niet passen in hetgeen wij aan het zeggen zijn. En dan denken we, nou ja, laat dat dan later maar aan een ander over. Hè? Is toch eenvoudig? Ja?
Het is dus niet zo dat de persoon hier de gedachte van de geest opvangt, dat het later komt. Dat is niet mogelijk.
Het is wel mogelijk, maar het komt niet zo vaak voor. Hè? Omdat de geest eigenlijk niet denkt zoals een mens denkt. Als u zou zeggen, ik voel het aan, dan zou ik zeggen, ja, dat kan. Maar om dat in precieze gedachten te hebben, dan moet u dus aflezen op het ogenblik dat de entiteit het naar de hersens projecteert en dat het in de hersens van het medium verwerkt wordt. Dan zou u het eventueel af kunnen lezen. Maar ik zeg, de praktijk is anders. Wij proberen gewoon na te gaan, hoe reageert u? Er zijn sprekers bij ons, die letten bijvoorbeeld niet op wanneer u verveeld geraakt. Hè? Maar een spreker die op dat rapport bouwt, hè, met de zaal, die merkt, oh, ze zijn verveeld, en die gooit er een gekke opmerking tussendoor. Of die boert even een heel ander onderwerp aan. Hij komt wel weer vanzelf terug waar hij zou willen zijn. En hij laat u wakker schrikken, probeert uw aandacht weer te boeien, en kan u zo iets meer van zijn denkbeelden overbrengen dan anders het geval zou zijn. Nou heb ik u een paar, ik kan niet zeggen handelsgeheimen, maar toch wel van de werkgeheimen dus, van de goede sprekers, wat ik als goede sprekers beschouw althans, hoor, bij de orde, het doorgegeven. We hebben heel deskundige sprekers die ontzettend melig zijn. Vanuit mijn standpunt. En we hebben ook sprekers die misschien wat minder deskundig zijn, maar die dus zo sterk op het publiek reageren, dat ze daardoor eigenlijk meer bereiken dan die hele deskundige sprekers. Het is nou eenmaal zo. En dan kun je die anderen niet kwalijk nemen hoor. Ah, ik bedoel, Droogstoppel is niet alleen in Nederland geboren. Hè. Vind je overal. En er zijn ook entiteiten die zozeer vergroeid zijn met een bepaalde wijze van redeneren en denken, dat ze zich niet eens voor kunnen stellen dat een ander het niet kan volgen. Dat heb ik bij bepaalde professoren trouwens ook. Hè. Die houden hele goede lezingen, maar je moet ze 27 keer nalezen voordat je begrijpt wat ze eigenlijk gezegd hebben. En dat is een van de voordelen van de orde. U heeft hier ook publicaties, dus in dergelijke gevallen kunt u, wanneer het interessant genoeg zou kunnen zijn, alsnog tegen een kleine vergoeding enzovoorts. Hè? Ja.
Maar bent u empathisch doende vanuit de geest die u tegen ons spreekt? U krijgt waarschijnlijk vanuit uw omgeving allerlei informatie toegespeeld die u dan via het medium aan ons terugspeelt. Of is het anders? Ik kan toch niet zeggen dat u zelf
het net, informatie is voorbij? Het net is empathisch. Maar de overdracht is herinneringsoverdracht. En ligt dus dichter bij telepathisch, ook wanneer het in feite een beeldoverdracht is, die dan later in een woordvertaling dus moet worden doorgegeven. Maar je kunt alleen die boodschap ontvangen van degene met wie je dus deze dubbelbeleving eigenlijk hebt op een bepaald terrein, of misschien totaal. Ik zou dus willen zeggen, u hebt in zoverre gelijk. De basis is een empathie, een gedeelde, zeg maar, gevoelswereld. Maar daardoor wordt de overdracht van herinneringsbeelden van de ene factor naar de andere binnen het net vereenvoudigd. En is het zelfs mogelijk dat herinneringen van 5 of 6 verschillende persoonlijkheden uiteindelijk als één boodschap te land komen bij degene die bijvoorbeeld spreekt. Ja. Ja. Laat ik het zo zeggen. Een empathisch contact met een geest uit een bepaalde sfeer impliceert vaak dat u dus emoties ondergaat. En deze emoties kunnen dan onder meer aanleiding zijn tot droombelevingen. In enkele gevallen kan het ook voeren tot uittredingen, waarbij uw gevoelens als het ware de gids worden en u brengen tot de persoon met wie het contact bestaat. Er zijn dus wel vele mogelijkheden, maar dat het een directe, inspiratieve overdracht wordt, is meestal niet waarschijnlijk. Inspiratieve overdracht vergt het stellen van menselijk in directe woordbeelden omzetbare impulsen. En dat is een concentratie die niets met gevoelens heeft te maken, maar wel weer alles met de inhoud van degene die je probeert te inspireren aan mogelijkheden, aan herinneringen en datgene wat je in jezelf bezit. Door de combinatie van deze beide kun je dan bereiken dat zo iemand dingen ontdekt of zegt of doet die buiten zijn eigen vermogen schijnen te liggen. Voldoende?
De aanhangers van de Bachman, hun geluksgevoelens, is dat ook op empathie gebaseerd?
Ja.
Of is dat meer onderling?
Het is in de eerste plaats sterk onderling, maar het heeft een samenhang. In de eerste plaats, je deelt een gemeenschappelijk brandpunt, Bhagwan. In de tweede plaats, door die Bhagwan is een ieder die erbij behoort eigenlijk met je verwant. Er ontstaat dus een wederkerige aanvaarding die voert tot een onderlinge emotionele versterking. En hoe groter de groep is, hoe intenser eigenlijk die beleving wordt. Omdat dit gevoel moet worden geïnterpreteerd, wordt het een geluksgevoel genoemd. Maar je zou het veel beter, dacht ik, een gevoel van harmonisch vermogen kunnen noemen. Want daar komt het veel dichterbij. Voldoende? Nou vrienden, nou we al afgezakt zijn tot de Bhagwan. Of opgestegen, u mocht zelf uitmaken. Geloof ik dat het tijd wordt om aan een beëindiging van deze vraagrubriek te denken. Wanneer u iets hebt wat nog heel dringend is, dan kan het nu nog. Maar anders sluiten we. Nou, het is kennelijk niet zo dringend, anders was het er al uitgebarsten. Vrienden, ik heb van deze lezing gebruik willen maken om u een beetje inzicht te geven in uw eigen betekenis voor anderen. Een emotionele betekenis die u heel vaak niet bewust zult beseffen, maar waarbij uw eigen afstemming en inhoud toch van groot belang zijn voor alles wat u in de wereld bent, doet en beleeft, en daarnaast ook voor de mogelijkheden van die wereld. U moet niet denken dat het een volledig automatisch proces is. Maar wanneer u positief bent, straalt u positief uit. Overal waar u in aura contact komt, wordt in ieder geval die positiviteit overgedragen. Overal waar een enigszins gelijke afstemming bestaat, kan de overdracht zelfs over grotere afstanden geschieden. En dat lijkt me toch veel belangrijker dan gewoon dat delen van gevoelens met een enkele mens of met enkele mensen. Natuurlijk, voor u is het belangrijk. Maar wanneer je realiseert dat eigenlijk het lot van de mensheid voor een deel, voor een beperkt deel, misschien maar een deel, afhangt van de manier waarop u zelf in het leven staat, waarop u zelf denkt en beleeft en doet, dan maakt het u veel belangrijker, maar het geeft u gelijktijdig een grotere verantwoordelijkheid. Vergeef me dat ik daaraan zoveel aandacht heb willen wijden. Ik heb geprobeerd het bijna speels te doen. Want wanneer je kunt lachen in de wereld, wanneer je een beetje blijmoedig kunt zijn in de wereld, dan zijn je gevoelens als vanzelf ook beter. Er zijn voorbeelden te over geweest van mensen die er eigenlijk een beetje negatief binnenkwamen. En die alleen doordat een bepaalde spreker ze op de juiste wijze in zijn eigen gevoelswereld wist te betrekken, naar buiten gingen alsof de zon scheen en de vogeltjes floten. Of schoon het weer ze dan later natuurlijk wel bewees dat het anders is. Je kunt als mens en als geest veel doen, juist door deze gevoelsoverdrachten. En alle overdracht van feiten en stellingen en zienswijzen zoals wij dit doen, is daarbij eigenlijk maar van de derde klasse van belangrijkheid. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het is zo. En ik wil u nog iets zeggen. Vergeet één ding niet. Wat u voelt en denkt, ongeacht de reden die u daarvoor misschien hebt of meent te hebben, heeft directe invloed op anderen. Als u naar uw vijand toe gaat, doe het met welwillendheid en probeer gelijktijdig in staat te zijn om u toch een beetje te beschermen, maar niet met angst, met onzekerheid. Ga nooit naar iemand toe met ressentimenten. U wekt alleen maar bij de ander veel meer ressentiment. U maakt conflicten waar misschien andere oplossingen mogelijk zouden zijn. Wees verstandig in diervoege dat u niet uw eigen denken of voelen primair acht voor anderen. U kunt een ander niet bepalen. U kunt met een ander delen. En dat is alles wat u kunt. En wanneer u dat op de juiste manier aanpakt, dan zult u zien dat er ontzettend veel goede en mooie dingen op de wereld mogelijk zijn. En dan maakt het heus niet uit of je nou 15 bent of 85. Want zolang je die gevoelens kunt delen, hoe dan ook, hoe abstract misschien ook, dan blijft je wereld voor jou levend en lichtend. En ben jij een licht, een levend licht in je wereld. En wanneer het eens een keer met zo'n empathische band wat minder goed gaat, het gebeurt wel eens een keer. Hè? Omdat stoffelijke dingen dan vaak worden gezien als de noodzakelijke uitdrukking van een emotionele verbondenheid. Nou, realiseer ik dan maar één ding. U bent eigenlijk verbonden met de hele wereld. Ook al merkt u dat misschien niet zo intens. Dus er is in die wereld altijd wel weer iets te vinden waar je je aan kunt geven. Mag ik het heel gek zeggen? Als je een echtscheiding hebt doorgemaakt, en dat kan soms zo'n gevoel geven, en je weet er geen raad mee met je emoties, fok witte muizen. Dat klinkt heel gek, maar ik kan ook zeggen, neem een hond, neem een kat, begin met een rozentuintje als je de ruimte voor hebt. Ik bedoel alleen maar, zoek iets anders waarin je op kunt gaan. Je zult zien dat al die emoties dan niet zo belangrijk meer zijn, omdat er iets anders voor in de plaats komt. En zeg vooral niet, ja, maar ik kan niet. Want ik kan niet is in feite ergens, ik wil niet. En pas wanneer je begrijpt waarom je niet wilt, kun je een bewuste keuze maken. Maar als dat niet zonder hulp mogelijk is, probeer dan desnoods maar ten dele te vervangen. Want een mens die met bitterheid door de wereld gaat, maakt de wereld bitter. Maar een mens die met vreugde door de wereld gaat, deelt die vreugde met zoveel dat hij nooit kan beseffen hoeveel hij voor anderen heeft gedaan. En hij en zij zijn hier verwisselbaar, dat weet u. Nou, en daarmee heb ik eigenlijk alles gezegd. Mag ik het nog zo samenvatten? In voelen zijn wij één, in denken zeer verscheiden. In ons berust een vrede, die buiten ons tot lijden schijnt te worden. Maar wij zijn verbonden, niet slechts één, maar deel van al wat werkelijkheid gestalte geeft in deze tijd en deze wereld. En in die eenheid vinden wij een vrede die alles overtreft wanneer wij alle tijd en niet slechts het laatste heden te samenvoegen tot gevoel dat in ons leeft, ons deel maakt ook van al wat er bestaat, tot het wezen ook bewuster nu het al zelf ondergaat. Door mijn kleinigheid, joh, toegift. Als een soort dank voor uw geduld en voor uw vragen, zullen we maar zeggen. Mij was er genoeg, ik hoop dat het wederkerig was. Was het niet zo, vertelt u het mij alsjeblieft niet. U heeft bestuursleden, die kunt u ermee lastigvallen. En dacht u dat ik misschien hier of daar iets zou hebben gezegd waar ik niet helemaal mee eens ben, maar wat toch het denken waard is, denk er eens over na. Misschien dat u door het denken een weg vindt die voor uzelf goed is en het u mogelijk maakt om in die gevoelswereld positiever betekenis te krijgen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.